Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal Podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht.
Welkom bij weer een nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag ga ik samen met Rami Mohammed, jurist en vaktechnisch medewerker arbeidsrecht bij BDO Legal, hebben over het instructierecht van werkgevers in coronatijd. Hoe gaat het, Rami?
Ja, gaat goed. Veel bezig met het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, namelijk hoe moet je als werkgever omgaan met de ontwikkelingen in coronatijd. Dus dat vraagt veel tijd, maar wel heel interessant en leuk. Ook omdat natuurlijk zaken zijn die eigenlijk die je opnieuw aan het ontdekken bent.
Ja, zie je wel dat er nu, we zijn inmiddels bijna een jaar in de coronacrisis, zie je daar ook al bepaalde lijnen ontstaan in het arbeidsrecht of in hoe werkgevers met werknemers omgaan?
Nou, wat je wel ziet is dat zeker in de rechtspraak er nu toch wel wat meer rechtspraak begint te komen. En dat geeft toch wel wat meer kaders voor werkgevers en werknemers over hoe ze met elkaar moeten omgaan. Bijvoorbeeld als er sprake is van een quarantaineplicht, mm-hmm. Als het gaat om vakantiedagen. Mogen die ingetrokken worden of mogen werkgevers verplichten om die op te nemen? Dat soort zaken. Ja, voorheen had je nog wel dat juristen daar soms anders over dachten. Mm-hmm. En nu zie je toch de eerste uitspraken binnenkomen. En ja, dat maakt het wel duidelijker voor werkgevers. Dus dat is op zich fijn.
Ja, ja, duidelijkheid en rechtszekerheid is altijd fijn. In het begin was het natuurlijk voor iedereen ook een geheel nieuwe situatie.
Ja.
Vandaag gaan we het hebben over het instructierecht. En het instructierecht van werkgevers, wat houdt dat nou precies in?
Nou, het instructierecht van werkgevers is wettelijk vastgelegd. En dat houdt in dat werkgevers instructies mogen geven omtrent het verrichten van de arbeid en ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Als we het hebben over het verrichten van de arbeid, dan kan je bijvoorbeeld denken aan het werkproces. Hoe moet het werk worden uitgevoerd en in welke volgorde moet het werk worden uitgevoerd? Denk bijvoorbeeld ook aan e-mail en internetgebruik. Wat mogen werknemers wel en niet als het gaat om e-mail en internetgebruik? Maar ook veiligheidsinstructies. Bijvoorbeeld op de bouwplaats moet een bouwhelm worden gedragen.
Ja.
Bevordering van de goede orde in de onderneming. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan pauzetijden. Wanneer moet een werknemer de pauze genieten? Protocol over ongewenst gedrag. Waar moeten werknemers zich aan houden op de werkvloer? En hoe moeten ze zich tegenover elkaar gedragen? Maar ook controlevoorschriften bij ziekte bijvoorbeeld. Hoe moet een werknemer zich ziek melden? En hoe gaan werkgever en werkgever om met de reïntegratieverplichting? Dus er zijn best wel wat dingen die onder dat instructierecht vallen. En belangrijk daarbij is dat het bij het instructierecht niet gaat om arbeidsvoorwaarden, maar dus om die voorschriften waar ik het net over had, over het verrichten van de arbeid en de goede orde binnen de onderneming. En dat maakt ook dat de strenge regels voor wijziging van arbeidsvoorwaarden hier niet van toepassing zijn. En dat je als werkgever eigenlijk heel wendbaar bent om binnen de onderneming voorschriften vast te stellen.
Ja, duidelijk. Volgens mij heeft zowat iedereen die wel eens aan een nieuwe baan is begonnen ook dat soort werkinstructies gehad. Hè, over e-mailgebruik of internetgebruik. Veiligheidsinstructies. Hè, je noemde al het voorbeeld van de bouwhelm. Maar voorschriften, even plat gezegd, over de schutting gooien als iemand binnenkomt is één. Maar handhaven is altijd twee. Hoe zit het daarmee? Zeg maar? Moet je daar ook werkprocessen voor inrichten? Dat je kunt niet zomaar zeggen van daar staan de werkinstructies, succes ermee, ik heb aan mijn plicht voldaan.
Nee, dat klopt. Je moet als werkgever wel zorgen, één, dat die instructies onder de aandacht blijven. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je ze natuurlijk centraal beschikbaar kan stellen op intranet of iets dergelijks. Maar ook dat je werknemers erop moet wijzen dat die instructies er zijn. Bijvoorbeeld elk jaar dat je even in een teamoverleg aangeven van jongens, hou er rekening mee, die bouwhelm moet op de werkplaats.
Precies.
Ja, en je moet het ook handhaven. Hè? Dus je kan niet zeggen van, ik heb die instructies, maar in de praktijk laat ik iedereen zonder bouwhelm over de bouwplaats lopen. Ja. Ja, dan kan je vervolgens niet zeggen, maar jij handelt in strijd met de instructies. Ja. Je moet het wel handhaven.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat bij e-mail en internetgebruik, daar zit dan ook altijd weer een spanningsveld van, in hoeverre moet je werknemers 24 uur per dag controleren of ze zich wel aan het e-mail en internetgebruik houden?
Ja.
Hoe ga je daar als werkgever mee om? Hoe diep moet je daarbij gaan?
Als het gaat om de controle, je mag gewoon werkgevers of werknemers niet 24 uur per dag controleren.
Nee.
Als er geen concreet vermoeden van een misdraging is. Dus dat lijkt me sowieso niet verstandig om te doen.
Nee.
Maar je kan natuurlijk wel een protocol maken. waarin je zegt van nou, als bepaalde omstandigheden zich voordoen, er komt een concreet vermoeden van een misdraging uit de organisatie, dan mag ik daar bijvoorbeeld wel gericht onderzoek naar doen. En ook dan weer op een voorzichtige wijze. Dus je kan daar best wat handvaten voor verzinnen.
Ja, oké. Okay, dus we weten, het is een wettelijk recht om instructies te geven. Het ziet onder andere op het verrichten van de arbeid en ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Maar hoe zit dat nou in coronatijd? Daar gaan we het vandaag dan iets verder op inzoomen.
Klopt. Ja, nou, hoe kan je dat instructierecht nu gebruiken om in coronatijd aanpassingen te doen en wendbaar te blijven? Nou, denk allereerst, hè, ik zei het al een beetje, aanpassen van het werkproces. Dat is een van de onderdelen waar een werkgever het instructierecht heeft. Ja, en dan kan je er bijvoorbeeld voor zorgen, door dat werkproces aan te passen, dat er misschien meer omzet binnenkomt of juist dat de kosten verlaagd worden. Dus dat kan echt wel helpen in deze coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan het toewijzen van ander passend werk. Op het moment dat er werk wegvalt, mag je van een werknemer verlangen dat die ander passend werk gaat doen. Als dat er niet is, zou je zelfs kunnen verlangen dat een werknemer collegiaal wordt uitgeleend aan een andere onderneming waar wel passend werk is. En op die manier kan je die werknemer aan het werk houden en kan jij er als werkgever die de werknemer collegiaal uitleent ook nog een bepaalde vergoeding voor ontvangen.
Ja, dus door middel van het gebruik maken van je instructierecht, het aanpassen van je werkproces, kun je eigenlijk je arbeidskrachten, je werknemers in dit geval, beter inzetten of kosten besparen.
Zeker, ja. En als je het hebt over kosten besparen, denk bijvoorbeeld ook aan het inleveren van bedrijfsmiddelen. Het is zeker niet altijd zo dat werknemers onverkort een recht hebben om bedrijfsmiddelen te houden op het moment dat er geen werk is. Dus op het moment dat het werk wegvalt en je hebt verder geen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld privégebruik van bedrijfsmiddelen, ja, dan kan je als werknemer of als werkgever vragen dat werknemers die bedrijfsmiddelen inleveren, bijvoorbeeld een laptop van de zaak.
Oké, okay, ja, dus dan kan je in principe een kostenbesparing proberen te bewerkstelligen door die middelen die niet ingezet worden, door die in te nemen.
Ja, ja, klopt.
Oké, en wat kun je verder doen?
Nou, denk bijvoorbeeld ook aan een instructie tot thuiswerken. Hè. Dat zien we heel veel op dit moment gebeuren. Zeker bij het kantoorwerk zien we dat heel veel werknemers nu thuiswerken. Dat is ook een instructiebevoegdheid van de werkgever. Hè. Dus de werkgever mag bepalen waar de werknemer werkt. En dat kan binnen een kantoor zijn. Hè. Jij gaat op plek A of plek B zitten. Mm-hmm. Maar dat kan ook zijn, jij moet tijdelijk thuiswerken. Zeker gezien de situatie zoals die nu is. Dan is er natuurlijk wel een zwaarwegend belang ook aan de zijde van de werkgever om die werknemer thuis te laten werken.
En kun je dat ook afdwingen? Want de overheid roept natuurlijk op werk zoveel mogelijk thuis. Kun jij als werkgever dat afdwingen?
Ja, uit de rechtspraak blijkt zeker dat als werkgevers die instructie geven, dat werknemers daaraan moeten meewerken. Okay. Dus dat is onderdeel van het instructierecht van de werkgever. Ik moet wel zeggen, als werkgever moet je bij je instructierecht natuurlijk wel altijd als goed werkgever handelen. En dat betekent dat je wel oog moet blijven houden voor bijzondere situaties. Bijvoorbeeld werknemers die thuis echt niet kunnen werken vanwege kleine kinderen of een heel klein appartement waar geen plek is om thuis te werken. Er kunnen situaties zich voordoen waarin het gewoon niet mogelijk is om thuis te werken. Daar moet je altijd rekening mee houden als werkgever.
Ja, en zeg maar spiegelbeeldig, de werkgevers die nu ondanks de oproep om thuis te werken toch zeggen, jij moet naar kantoor komen. Mag je daar nog iets extra's verwachten op het gebied van het werkproces?
Ja, werkgever moet voorzorgsmaatregelen treffen op de werkplek. Hè, dus dat betekent afstand houden, looproutes maken, desinfecteren, dat soort zaken. Maar als de werkgever dat doet, dan mag een werkgever verlangen dat een werknemer op kantoor komt werken. Zolang al die voorzorgsmaatregelen maar in acht worden genomen. Dat is alleen anders bij bijzondere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld een werknemer die gezondheidsklachten heeft en daardoor een ernstig risico loopt op gezondheidsproblemen als de werknemer besmet zou raken met het coronavirus. Dan zou dat een bijzondere situatie kunnen zijn waarin je iets anders zou moeten doen. Maar over het algemeen mogen werkgevers die instructie geven om op kantoor te werken.
Ja, maar als die bijzondere omstandigheden, als je die kan wegnemen als werkgever, dan kan je toch verlangen dat zo iemand komt. Dus als eigenlijk alle risico's op een besmetting weggenomen worden, voor zover dat mogelijk is, ja. Dan heb je in principe het recht om te zeggen, aan de ene kant ofwel werkverplicht thuis, tenzij het niet anders kan, of werkverplicht op kantoor, tenzij het echt niet anders kan.
Klopt.
Ja. Dus in principe bepaal je toch als werkgever nog de plaats waar de arbeid verricht wordt.
Ja, ja, binnen redelijke grenzen. Hè. Je kan niet zeggen, ga maar in Groningen werken als je in Maastricht zit, maar binnen redelijke grenzen kan dat.
Ja, zeker. Maar goed, dat kon denk ik voor de coronacrisis ook
kon niet. Kon het ook niet. Nee, dus daar zit dat goed werkgeverschap. Hè? Mm. Dus dat je altijd nog oog moet hebben voor specifieke situaties.
Ja, dus dat instructierecht is niet onbegrensd.
Nee.
Dat je moet altijd kijken, is het een redelijk verzoek wat ik nu doe?
Klopt, ja. Dus ik had het over goed werkgeverschap. Daar hoort ook bij dat je werknemers in gelijke situaties gelijk moet behandelen. Dus je moet één lijn trekken richting het personeel. Mm-hmm. En ja, alleen afwijkingen toestaan als daar een rechtvaardigingsgrond voor is. Maar je moet ook rekening houden bijvoorbeeld met grondrechten. Zoals eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Een bepaalde instructie. Bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje. Denk daar bijvoorbeeld aan. Of het nemen van het krijgen van een vaccinatie. Kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. En wel zodanig dat jouw instructie daardoor wordt geblokkeerd. Ja. Dus daar moet je ook rekening mee houden.
Maar, en je zei in het begin, hè, we zijn bijna een jaar in de coronacrisis. Dus wordt ook arbeidsrechtelijk wordt er steeds meer duidelijk in de rechtspraak. Er zijn ongetwijfeld al discussiegevallen. Je noemde net al de mondkapjes. Wat zijn er uit die discussiegevallen die we al weten in de rechtspraak? Wat is daar uitgekomen?
Nou, we hebben recent daar een uitspraak over gehad. Over een mondkapjesplicht bij een banketbakkerij. Waarbij een chauffeur van die banketbakkerij zei van nou, hè, ik wil me daar niet aan houden. Ik vind dat een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer. En bovendien, ik ontmoet niet zoveel anderen tijdens mijn werk. Dus ik ga me daar niet aan houden. Ook niet als ik binnen de banketbakkerij ben. Dat is een rechtszaak geworden, waarbij de werkgever eigenlijk op enig moment heeft gezegd, ja, werknemer, als jij je er niet aan houdt, dan gaan we het loon opschorten en dan hoef je voorlopig even niet te komen, totdat je er wel aan gaat houden. Mm-hmm. Nou, toen heeft de werknemer gezegd, dan ga ik naar de rechter. De rechter heeft daarvan gezegd van ja, de werkgever mocht die mondkapjesplicht instellen. Er is inderdaad sprake van enige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Maar dat had hier een legitiem doel, namelijk het creëren van een veilige en gezonde werkplek. En bovendien vond de rechter het hier een passend en noodzakelijk middel, volgens de laatste inzichten. En daarbij weegt natuurlijk ook mee dat het RIVM inmiddels ook adviseert om zoveel mogelijk mondkapjes te gebruiken.
Ja, moet je dan nog onderscheid maken naar welke functie zo iemand heeft? Want ik kan me voorstellen, iemand die echt permanent in de bakkerij staat, toch weer anders is dan iemand die voor 95% in zijn vrachtwagen zit om het rond te brengen.
Ja, dus op het moment dat deze chauffeur onderweg is, hoeft hij zijn mondkapje niet op. Nee. Maar op het moment dat hij in de pakketbakkerij is, wel. Ja. Dus op het moment dat hij in een gesloten ruimte is en in contact kan komen met anderen, moet hij gewoon dat mondkapje op. En de werkgever mocht hier richting het volledige personeel één lijn trekken. Dat als je binnen bent in de pakketbakkerij, ja, dan moet je dat mondkapje op doen.
Ja, dus daar zit ook die gelijke behandeling. Iedereen die binnen is en waar het risico op besmetting plaatsvindt, iedereen een mondkapje.
Klopt.
Ja, oké. Je noemde net al volgens mij heel even tussen neus en lippen door de vaccinatie. Hè? De vaccins die zijn inmiddels beschikbaar in Europa, ook in Nederland. We zijn begonnen met vaccineren. Ligt dan ook de weg open om te zeggen, de instructie reikt zover dat jij verplicht gevaccineerd moet worden, of dat je bijvoorbeeld alleen op kantoor mag komen werken als je gevaccineerd bent. Ik kan me voorstellen dat dat toch nog wel een brug verder is.
Ja, dat is zeker een brug verder. En over het algemeen wordt ook aangenomen dat een instructie van de werkgever om je te laten vaccineren, dat niet is toegestaan. Nee. En als werkgever mag je in beginsel werknemers ook niet onder druk zetten om je te laten vaccineren. Bijvoorbeeld door een vergoeding aan te bieden. Als mensen zich laten vaccineren. Ja, dat heeft ermee te maken dat het een veel grotere inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer dan bijvoorbeeld een mondkapje. Mm-hmm. Iets in je lichaam laten spuiten. En bovendien speelt de gezagsverhouding een rol. Want een werknemer kan zich bij zo'n instructie van de werkgever gedwongen voelen om die vaccinatie te nemen, terwijl hij dat eigenlijk niet wil. Uit angst voor represailles in de arbeidsrelatie.
Ja. Dus geen vaccinbonus aanbieden, begrijp ik, of vaccinatiebonus aan je medewerkers?
Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Ik moet wel zeggen, in de rechtspraak kennen we ook wel voorbeelden waarbij toch best wel veel van een werknemer mocht worden verwacht. Het is niet helemaal hetzelfde, maar we hebben in het verleden een uitspraak gehad van een brandweerman die een bloedtest om loodblootstelling te testen moest ondergaan. En daarin oordeelde de rechter dat de brandweerman verplicht die bloedtest moest ondergaan. Gezien zijn beroep was dat een redelijke instructie van de werkgever. Mm-hmm. En de werkgever mocht dat niet weigeren, of de werknemer mocht dat niet weigeren. Ja. En in die zaak volgde een ontslag op staande voet. En dat bleef volgens de rechter in stand. Dus omdat de werknemer geen bloedtest wilde ondergaan.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat dan specifiek met zijn functie te maken heeft als brandweerman. En dan is die test blijkbaar gangbaar. Maar je kan dat niet algemeen doortrekken, neem ik aan.
Nee, je kan het niet algemeen doortrekken. Maar je zou je ook wel situaties kunnen voorstellen. Bijvoorbeeld in de zorg. Hè, zorgmedewerkers die zeer kwetsbare doelgroepen verzorgen. Ja, dat je als werkgever toch zegt van ja, maar het is wel zeer belangrijk voor jouw functie. Mm-hmm. Dat jij geen anderen besmet met het coronavirus. Ja. He, want we werken hier met zeer kwetsbare mensen. En als die het coronavirus krijgen, ja, dan kan het vergaande gevolgen hebben. Ja. Dus nou ja, ik zeg niet per definitie dat het mag, nee. Hè, zo'n instructie.
Nee, het gaat wel ver natuurlijk. Hè. Een vaccin, ja, het gaat je lichaam in. Ik kan me voorstellen dat een rechter daar toch terughoudend mee omgaat.
Dat denk ik ook. En dat is ook de heersende leer. Tegelijkertijd, ja. Nogmaals, ik vind ook dat er argumenten zijn om te zeggen in bepaalde situaties. Ja, ja. En dan hoeft het misschien niet eens een verplichting te zijn van de werkgever, laat je vaccineren. Maar misschien je zou kunnen zeggen zo'n vaccinbonus, waar we het eerder over hadden. Ja. Hè, dat misschien al eerder is toegestaan.
Ja, of je kan nog denken van de ene discussie is van moet je je verplicht laten vaccineren of niet. Maar het andere is natuurlijk, mag een werkgever consequenties aan jouw keuze verbinden? Dus jij mag zelf bepalen van ik wil niet gevaccineerd worden. Maar mag een werkgever dan zeggen alleen gevaccineerde mensen mogen op kantoor werken en jij werkt thuis waar dat mogelijk is. Ja. Zou dat een oplossing, een tussenoplossing zijn?
Ja, dat zou een tussenoplossing zijn. Hè? Dus dat is de een consequentie. Een vaccinbonus is ook eigenlijk een soort consequentie. Alleen geen negatieve consequentie, maar een positieve prikkel. Ja. Dus dat zou een soort tussenoplossing kunnen zijn. Ja, maar nogmaals. Dat is wel iets wat tot op heden niet in de rechtspraak is geaccordeerd. Dus wees daar wel terughoudend mee.
Ja, nou goed. We zagen ook op andere onderdelen tijdens de coronatijd dat het een tijd geduurd heeft voordat het in de rechtspraak tot uiting kwam. Het vaccin is natuurlijk pas net op de markt. De discussies over wil ik me wel of niet laten vaccineren, die gaan nu spelen. Dus waarschijnlijk zullen we over een half jaar daar meer over weten.
Ja, ik verwacht dat hier zeker discussies over gaan ontstaan en dat we daar ook uitspraken over gaan zien.
Ja, oké. Nou, dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze BDO Legal Podcast. Rami, bedankt weer voor jouw bijdrage. Bedankt ook weer voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.